Simeon heeft verhaald, zei, het was Jacobus in Handelingen hoofdstuk 15, en hij verwees naar een uitspraak die daardoor ineens uit de vergetelheid gerukt wordt, om zo te zeggen. Want als Jacobus deze uitspraak doet in Handelingen 15, dan spreekt hij over dingen waarvan wij in het algemeen leren dat ze pas geopenbaard zijn geworden na de opstanding van Christus, en in het bijzonder ook door de apostel Paulus. Maar niettemin verwijst Jacobus naar Lucas 2 om op grond daarvan commentaar te geven op de situatie die ontstaan is, inderdaad door de bediening van de apostel Paulus in het bijzonder, namelijk dat waar men het evangelie predikte aan de Joden, en waar dat dan ook maar was, maar in elk geval op Paulus' eerste zendingsreis officieel, dat daar niet Joden, maar wel heidenen tot geloof kwamen, hetgeen een probleem was voor de christelijke gemeente van Joodse afkomst, met name in Jeruzalem en omgeving. En hetgeen ook een ethisch probleem opleverde, want de vraag was of deze heidenen die tot geloof kwamen nu ook moesten leven onder Joodse wetten. Maar voordat ik misschien daar nog op inga, ga ik dan eerst naar Lucas 2, waar we terechtkomen bij deze Simeon. En Simeon kwam weer terecht in de tempel en had daar een ontmoeting met het kindeke Jezus, zeg ik dan maar voor het gemak. Want dat staat er ook, hè, in vers 27. Daar staat in Lucas 2, vers 27, hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, dat wil zeggen om hem als eerstgeborene te wijden aan God, want dat was de bedoeling, al wat de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heer immers. En voor dat doel werd hij dus naar de tempel gebracht, zoals het naar de wet de gewoonte is, staat er. Dan staat er, vers 28, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide, nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. Simeon zegende haar lieden en zei tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. Tot zover. Dat zijn inderdaad maar een paar woorden, maar het zijn woorden met een grote, een brede strekking en toepassing, mede omdat ze natuurlijk voor een belangrijk deel ontleend zijn aan oud-testamentische profetie. Of Simeon dat wist, dat weet ik niet, maakt ons ook niks uit. Het is duidelijk dat de woorden van deze Simeon van grote betekenis zijn, groot gewicht hebben en als geïnspireerd beschouwd worden. En ik zal nu eerst dan maar even lezen de woorden in Handelingen 15. Het probleem was immers dat van vers 1. En sommigen die afgekomen waren van Judea, die leerden de broeders zeggende, indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. En als er dan geen kleine wederstand en dus grote wederstand en twisting geschieden, wet brengt namelijk verdeeldheid. En de waarheid brengt eenheid. In elk geval geen kleine wederstand en twisting. En het werd aanleiding tot een bijeenkomst in Jeruzalem. Men spreekt dikwijls van het eerste concilie, dan wel de eerste synode. Ik heb het liever over een broederraadsvergadering, maar weet je veel. En men komt in ieder geval in Jeruzalem bij elkaar. En Paulus krijgt daar de gelegenheid om te vertellen wat er dan op zijn zendingsreis gebeurd is. En dat inderdaad in het algemeen heidenen en niet Joden tot geloof kwamen, ondanks het feit dat hij predikte overal waar hij kwam, in de synagogen. En Petrus zegt eerst in vers 8 en 9 dat God kennelijk geen verschil maakt tussen Jood en heiden. En dan zegt hij in vers 10, nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Maar wij geloven, zegt Petrus, door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden, op zulke wijze als ook zij. Ik vind dat een pracht van een uitspraak, omdat Petrus heel nadrukkelijk zegt, niet dat heidenen moeten zalig worden zoals de Joden, en dan wellicht ook onder de wet gebracht zouden moeten worden, maar net andersom, namelijk dat Joden moeten zalig worden gelijk als ook de heidenen. En hier zijn dus de rollen, om zo te zeggen, al omgedraaid. Dat is een bekend gegeven uit de Bijbelse symboliek in elk geval, al sinds het boek Genesis, waarbij nou eenmaal, laat ik maar zeggen, Isaac en Ismaël worden omgedraaid en niet te vergeten Efraïm en Manasse, maar natuurlijk ook Esau en Jacob en zo verder. Het is altijd hetzelfde beeld, de omkering, de verwisseling om zo te zeggen van het eerstgeboorterecht, en daar gaat het hier feitelijk ook over. Dus wat Petrus hier aanhaalt. En daarna is het stil. Daarna krijgen Paulus en Barnabas het woord vertellen wat er omloop in reis gebeurd is. En daarna staat Jacobus op en die zegt in vers 13. Mannenbroeders, hoort mij. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen door zijn naam. In mijn Bijbel. Had moeten staan voor zijn naam, maar vooruit. Dat weet u langzamerhand, hè? Hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam, dat wil zeggen voor zijn heerlijkheid, hem ten eigendom. En hiermee de stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is, na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is wederopbouwen en ik zal dezelfde wederoprichten, opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. En dan heel fijntjes, goden zijn al zijn werken, meervoud, goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Al Gods werken zijn bij God van eeuwigheid bekend. Bij de mens niet, maar bij God wel. Want u kent de woorden van Mozes, de beroemde woorden van Mozes, in Deuteronomium 29, vers 29. De verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. En de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen, waarbij Mozes dus zegt dat een deel van Gods werken aan Israël bekend werd gemaakt, maar een ander deel niet. En hij kon het weten, want hij kende het andere deel wel. Omdat hij het gezien had op de berg, maar hij zou er niet over spreken, was het idee. Daar ga ik nou verder niet op in, maar het is Jacobus hier die zegt dat bij God al deze werken bekend zijn. Dat betekent dus dat God een werk zou doen in de dagen van deze Jacobus, en dus in de dagen van Handelingen en in het bijzonder hoofdstuk 15. God zou een werk doen dat dus tevoren niet geopenbaard of niet bekend gemaakt is, of zoiets. Maar het is een werk waarover Simeon gesproken zou hebben. En let dan op wat de volgorde van deze werken Gods is, namelijk eerst het verzamelen van een volk uit de heidenen voor zijn naam, uit vers 14, daarna het wederoprichten, nou ja, daarna het wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David, dus het herstel van het Davidische koningshuis, uiteraard door de wederkomst van Christus, de zoon van David, en daarna alsnog opdat de overblijvende mensen de Heer zoeken, namelijk de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, zodat je hier eerst hebt de gemeente in vers 14, daarna in vers 16 Israël, het herstel van Israël, en daarna de uitbreiding van het Messiaanse Rijk over al de volkeren. Hebben jullie die? Dus eerst eerstelingen, een volk van eerstelingen in vers 14, daarna Israël en meer specifiek het Joodse volk in vers 16 en daarna de heidenen in vers 17. En daar heb je de complete nieuwtestamentische geschiedenis samengevat. Beginnend bij de opstanding van Christus en dan tot aan de jongste dag aan toe. En wat zegt Jacobus? Hij zegt, Simeon heeft dat verhaald. De verwijzing is kennelijk naar die ene Simeon die we dan in het Nieuwe Testament tegenkomen, al vroeg, namelijk in Lucas 2, Simeon. En wat zei Simeon? Wel, Simeon zei in vers 29 van Lucas 2, nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord. Staat in mijn Bijbel een verwijzing bijna Genesis 46, dat zal wel zijn naar de woorden van vader Jacob in de tijd. Maar ik denk dat ze in de eerste plaats verwijzen naar vers 26 hier. Want door de Heilige Geest was hem geopenbaard dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zien zou. En die zag hij hier. Als vervulling van beloften gods die speciaal dan aan hem gedaan zijn. Maar daarna zegt hij, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En hoewel de vertaling niet verkeerd is, moet ik toch zeggen dat het niet het gebruikelijke woord is voor zaligheid. Ga ik nog verder niet op in. Maar het moet toch voor iedereen duidelijk zijn dat hij niet het ding zag, maar de persoon. En dus feitelijk niet de zaligheid, als zodanig, maar de zaligmaker. Maar het blijft natuurlijk zo dat er geen zaligheid is zonder deze zaligmaker. En bij het zien van de Heer Jezus zegt hij, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Want de zaligheid is in geen ander, zei Petrus ooit in Handelingen 4, het me goed herinneren. Maar bovendien is het natuurlijk een verwijzing naar oudtestamentische schriftplaatsen ook, waar deze zaligheid wordt aangekondigd en waarvan ook gezegd werd dat die zaligheid ooit gezien zou worden. Waarna Simeon eraan toevoegt in vers 31, een zaligheid die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Begrijp je me goed? Men kan dat opvatten als een algemene uitspraak. Algemene uitspraak namelijk dat de zaligheid bestemd is inderdaad voor alle volken. Dat kan ik trouwens nooit missen, want u weet dat God aan Abraham het evangelie verkondigd heeft tevoren, volgens Galaten 3. Het hield namelijk in u en in uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Hoewel die uitdrukking betekent dat de zaligheid terecht zou komen bij alle volkeren, werd toch gezegd, in uw zaad, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En hoewel datzelfde Galaten 3 eraan toevoegt, dat zaad is enkelvoud en dus is het Christus, is makkelijk aan te tonen uit de Bijbel dat dat zaad wel degelijk ook een meervoudige toepassing krijgt. Dat wil zeggen dat het een term is ter aanduiding van heel Israël. En dus wordt dan toch gezegd in Abraham, daarna in het zaad van Abraham, Christus inclusief Israël, daarin zal de zaligheid komen tot alle volkeren. Dat is ook makkelijk nader toe te lichten, want we worden geacht te weten dat voor zover de zaligheid tot de volkeren komt of aan de volkeren gepredikt zal worden, zal dat dan toch moeten gebeuren door het volk dat God daartoe speciaal heeft uitverkoren. Want u weet hoe dat is, hè? En met opzet vertel ik dat elke keer weer. Het volk Israël is het uitverkoren volk, dat is waar, maar dat betekent niet dat het uitverkoren is opdat alle leden van het volk eeuwig leven zouden ontvangen, want dat heeft er niks mee te maken. De uitverkiezing van Israël is de uitverkiezing van Israël om God te dienen in de speciale functie van koninklijk en priesterlijk volk, om het woord Gods te ontvangen, te bewaren en vervolgens bekend te maken aan alle volkeren en dus over heel de wereld. Israël zou dat priesterlijke volk zijn, dat volk van getuigen, een volk tot heerlijkheid Gods, want hoe dan ook, het ontvangen, bewaren, maar zeker het prediken van het woord Gods is uiteraard in de eerste plaats tot heerlijkheid Gods. Ook tot zaligheid der heidenen, maar dat is punt 2, hè? Het is in de eerste plaats tot heerlijkheid Gods. Ik heb het nagevraagd aan Petrus, die de woorden weliswaar op de gemeente van toepassing brengt, maar het doet niks af aan de oorspronkelijke betekenis van de woorden, namelijk, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, om te verkondigen de deugden desgene die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dus voor zover de zaligheid zou gaan naar de heidenen, zou het eerst terecht moeten komen bij Israël. Er is nog een heel goed argument voor. Op grond van diezelfde verkiezing wordt Israël beschouwd als volk van eerstgeborenen. In Exodus, ter gelegenheid van de roeping van Israël, lezen wij al, ik meen dat Exodus 4 was, dat de Heer zegt, Israël is mijn zoon. Hetgeen betekent eerstgeboren zoon, erfgenaam, en dat moet automatisch erin uitmonden dat Israël inderdaad als eerste van al de volkeren in het bezit van deze zegeningen, in het bezit van de zaligheid gesteld zal worden. Of van de andere kant binnenkomen te betekenen dat Israël als eerste van al de volkeren tot geloof zou komen. En vandaar dat de bediening van de Heer Jezus, ook in zijn aardse omwandeling, in de eerste plaats gericht was op Israël. En niet op de heidenen, zoals hij meerdere malen ook zegt. En als dus hier gezegd wordt, een zaligheid die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volkeren, dan zou dat normaalwijze zou moeten betekenen, ja, eerst Israël en dan pas de volkeren. En waar we hier van doen hebben met Simeon, de Jood, bovendien met Jozef en Maria, Joods. Bovendien bij de Heere Jezus, zelfs de eerstgeborene van de stam van Juda, want dat is je ook nog, zou je verwachten dat toch eerst Juda genoemd zou worden, of wellicht heel Israël. Maar Simeon spreekt meteen over een zaligheid die bereid is voor het aangezicht voor al de volkeren. En daarna pas, in vers 32, gaat hij er wat breder op in en zegt, in plaats van zaligheid zegt hij licht, waarom ook niet? Zaligheid houdt heerlijkheid in en heerlijkheid wordt voorgesteld door licht, dat wil zeggen wordt met dat woord licht aangeduid. Maar hij zegt, een licht tot verlichting der heidenen, en als er nou verder niks stond, zou ons niks opvallen. Want dan zei hij, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen. Punt. En er is niks mee mis, er is ook niks onbijbels aan, integendeel. Maar het vreemde is dat nadat hij twee keer gezegd heeft, volken en heidenen, want het is dus twee keren, volken is hetzelfde als heidenen, zegt hij alsnog, en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En als we daarna lezen, en Jozef en zijn moeder verwonderden zich, dan worden wij geacht nu te begrijpen waarom zij zich verwonderden. Niet om wat hij zei, maar de volgorde waarin hij het zei. Omdat het niet de normale volgorde is. Zeker niet wanneer het wordt uitgesproken door een Jood. En tot Joden en bovendien over de Jood bij uitstek, de Heer Jezus Christus namelijk. Zou eerst moeten zijn zaligheid voor Israël, uw volk Israël, en daarna eventueel de heidenen. Maar in plaats daarvan zegt hij, aangezicht al de volken, licht tot verlichting der heidenen. En met opzet pauzeer ik dan en zeg, oh ja, natuurlijk. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. Maar wat er aan mis is, is inderdaad de volgorde. Maar dat is kennelijk het belangrijkste reden waarom Jacobus in Handelingen 15 het schriftgedeelte aanhaalt. En zegt, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen zou bezoeken om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David weer op te richten. Dat betreft uiteraard het Joodse volk in het bijzonder en in het algemeen natuurlijk daarna alle stammen Israëls. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht. En daarna volgt in vers 16 na deze, het is wat vrij geciteerd uit Amos 9, maar niettemin na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David enzovoort. En om die volgorde gaat het. Het is precies die volgorde die later een belangrijke rol speelt in met name Romeinen hoofdstuk 9 tot en met 11. Want de volgorde heeft ook alles van doen met dat eerstgeboorterecht. We kunnen vaststellen dat toch aan Israël eerstgeboorterecht beloofd is. Men zou Israël dus het eerst moeten noemen en daarna de volkeren. In plaats daarvan gebeurt het andersom en wordt dus het een en ander weer verwisseld. Het valt wel niet op als je dit voor het eerst zomaar leest ergens in je Bijbel. Als je de Bijbelse geschiedenis kent, dan moet het meteen opvallen dat er sprake is van een omkering van volgorde. Bovendien is er nog wat aan de hand. Er staat en tot heerlijkheid van uw volk Israël, alsof wij niet weten dat Israël uw volk is. Maar Israël is het niet uw volk, toch? In onze dagen, officieel, daar gaat het om, hè? In onze dagen in elk geval niet. En de nadruk waarmee gezegd wordt tot heerlijkheid van uw volk Israël zou ons toch aan het denken moeten zetten. Want officieel was het Joodse volk, het volk Gods, volk des Heren, officieel tot aan de dood van de Heer Jezus. En dus ook nog in de dagen waarin deze gebeurtenissen zich afspelen. Nou is het niet zo moeilijk, ook voor mij niet, om daar enigszins op af te dingen. Maar als ik de uiterste termijn neem, dan kom ik echt terecht bij dat een einde kwam aan de wet en dus de huwelijksrelatie tussen de Heer en Israël bij het overlijden van de man. Dat is Romeinen hoofdstuk 7, want het einde der wet is Christus. En dat is Romeinen hoofdstuk 10, als ik me goed herinner. Kan niet missen, zo leren wij het ook. Wij zijn niet onder de wet, omdat de Heer Jezus in zijn dood ons van die wet verlost heeft enzovoorts. En daar hield dus Israël dan wel het Joodse volk op, uiteindelijk, om Ami te zijn. Mijn volk, met de bekende woorden uit het Oude Testament en in het bijzonder uit Hosea. Maar als hier zo nadrukkelijk staat, uw volk Israël, dan veronderstelt dat er toch een tijd zou komen waarin Israël officieel, in geheel, niet Ami zou zijn, niet Gods volk zou zijn, en later alsnog weer wel. En bovendien zit er nog iets achter, want hij spreekt niet over Juda, hij spreekt inderdaad over Israël. Dus niet zo heel opvallend, men kan er ook niet meteen zware conclusies uittrekken, zal ik maar zeggen, maar niettemin, hij zegt Israël, uw volk Israël, allesomvattend, waardoor je zou kunnen denken, nou, hij heeft het niet eens over de Joden, hij heeft het over 12 stammen van Israël. En of dat zo is of niet, weet ik niet, maar ik zeg nu, wat ik er altijd bij zeg, dit soort uitspraken zijn duidelijk aanhalingen uit het Oude Testament. En ze hebben dikwijls niet de bedoeling in zichzelf duidelijk te zijn. Soms wel hoor. Soms geven ze een uitdrukkelijke interpretatie, een nadrukkelijke interpretatie van uitspraken in het Oude Testament. Maar in zeer veel gevallen hebben ze die bedoeling helemaal niet. Hebben ze alleen maar de bedoeling te verwijzen naar bepaalde oud-testamentische schriftplaatsen. Uiteraard op dat wij die zouden onderzoeken. In elk geval, wat Simeon naar voren brengt, is niet maar enkele zinnen. Wat hij naar voren brengt, is enkele oud-testamentische schriftgedeelten, waarvan hij zegt dat ze van toepassing zijn hier. Of zullen zijn, want u begrijpt, het hele verhaal moet nog beginnen. De Heer Jezus is net geboren en Simeon weet nou meteen dat zijn dagen erop zitten, om zo te zeggen. En Simeon zegt, nou zo zal het zijn. Maar hij noemt een andere volgorde. En Jacobus zegt ervan, dat het moet ook zonder meer duidelijk zijn, dat deze uitspraak een licht tot verlichting der heidenen niet van toepassing is op de 1000 jaren als zodanig, waarin het koninkrijk van deze Jezus Christus geopenbaard zal zijn onder alle volkeren en dus over heel de aarde, maar dat het slaat op heidenen die zalig worden in de dagen voorafgaand aan de tijd waarin diezelfde Heer zal zijn tot licht of tot heerlijkheid van zijn eigen volk Israël. Met andere woorden, het gaat over heidenen die tot geloof komen in de dagen voorafgaande aan de officiële bekering van Israël en dus officieel ook voorafgaande aan de 70ste week van Daniel, daar komt het op neer. En aan de wederkomst van Christus enzovoort. Wat Simeon naar voren brengt is dus puur gemeentelijke waarheid die hij associeert niet met Israël, maar met de heidenen. En dat dat zo is, dat hij dat bedoeld moet hebben, of beter dan nog, dat de Heilige Geest, door wie de man geïnspireerd werd, dat bedoeld moet hebben, dat leidt geen enkele twijfel. Wij zouden namelijk de moeite nemen om die uitspraak een licht tot verlichting der heidenen op te zoeken in het Oude Testament. Ik ben ook altijd blij dat men de schriftverwijzingen onderzet, en het zijn dit keer nog goeien ook. Hetgeen niet altijd zo is natuurlijk, maar deze keer wel. Deze keer is de verwijzing naar zowel Jesaja 42 als 49, schriftplaatsen waar ik hier ook wel eens over gesproken heb, dus ik doe dat met enige terughoudendheid, met enige aarzeling nu. Maar Jesaja 42 dan maar even eerst. De directe verwijzing is naar vers 6. Als ik dit schriftgedeelte aarzelend moet bespreken, zou ik juist geneigd zijn juist vers 6 over te slaan. Maar leest u maar even mee, hè. Er staat in vers 1 van het hoofdstuk: ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Dat is ook een prachtige uitspraak. U wordt geacht hem te herkennen. Wij kennen hem namelijk uit het Nieuwe Testament, maar daar wordt hij anders gelezen. De uitspraak is dan niet: ziet mijn knecht, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Maar we kennen hem als: deze is mijn zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Want zo wordt hij aangehaald in het Nieuwe Testament. Er staan ook schriftverwijzingen onder, dus je vindt hem vanzelf terug. En deze twee verschillende varianten zijn uiteraard niet tegenstrijdig. Hij is namelijk de knecht, maar daarom is hij de zoon. Juist vanwege zijn dienstbaarheid aan de vader wordt hij vervolgens tot zoon gesteld. En de uitspraak: deze is mijn zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb, wordt dan ook inderdaad gedaan, onder andere ter gelegenheid van de doop van de Heer Jezus. Geen beeld is van zijn dood en opstanding. En dat is de gelegenheid waarbij je officieel volgens de Bijbel tot zoon gesteld werd natuurlijk. Maar van hem staat al meteen: ik heb mijn geest op hem gegeven. Dat is een eufemisme voor: ik heb hem uit de dood opgewekt. Want daar komt het in de praktijk op neer. Hij is immers krachtelijk bevestigd te zijn, de Zoon van God, door de geest der heiligmaking, namelijk door de opstanding uit de doden, met dank aan Romeinen 1 vers 4. Maar goed, dat zijn allemaal dingen die ik nou dus zo snel niet kan uitleggen, maar ik doe me net of u het weet, hè. Ik heb mijn geest op hem gegeven, ik heb hem gezalfd, of hoe het maar heten mag, zijn uitspraken die in werkelijkheid spreken over de opstanding van Christus. Maar ja, dat was nog een verborgenheid en dat moest ook zo blijven, dus staat het op deze wijze in de Bijbel. Daarna, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de wrokende vlaswieg zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Dit zijn uitspraken, dat kun je ook zo herkennen, zijn uitspraken over het tegenwoordige werk van de Heer Jezus Christus. Een werk dat hij niet doet in het openbaar, maar in het verborgene. Of met de woorden uit Zacharia 4, hij doet het niet door kracht of geweld, maar door zijn geest. Namelijk niet in het openbaar, hij zal zijn stem niet verheffen of iets dergelijks. Hij zal ook in de wereld verder niks doen, het gekrookte riet niet verbreken en de rokende vlaswiek niet uitblussen en zo verder. Maar wat hij wel zal doen is waarheid en recht voortbrengen. Niet in de zin van waarheid en recht openbaren in de wereld, maar waarheid en recht onderwijzen aan degenen die in hem geloven. Namelijk aan de gemeente. Het gaat echt over onze bedeling. Als dat niet zo is, dan moet hier nog altijd een goede verklaring voor gevonden worden voor deze verzen. En daarna staat er, hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, hoewel wij weten dat de Heer Jezus leed en stierf en zo uit de wereld als zodanig verdween. En zo wordt het door de wereld als zodanig ook beschouwd. Hij is weg. Historische figuur, helaas, er is van alles misgegaan, maar er is niks van terechtgekomen, toch? De Joden zien dat ook zo. Maar hier staat, hij zal niet verdonkerd worden, hij zal niet verbroken worden, totdat, of opdat, dat kan ook hoor, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld en de eilanden, dat wil zeggen de kustlanden, zullen naar zijn leer wachten. Verre landen namelijk. En het is voor ons toch niet moeilijk, met het Nieuwe Testament in gedachten, om te begrijpen wat hier gezegd wordt. Namelijk dat de Heer zijn heerlijkheid en zijn koninkrijk niet zou openbaren in of aan de wereld als zodanig, niet onder de volken in het algemeen, en toch zou hij zich bekendmaken, zou hij leren, zou hij bekendmaken zichzelf aan de eilanden, de kustlanden, en uiteraard niet aan het land zelf, maar aan degenen die erin wonen. Zoals we binnenkort weer uitgebreid kunnen horen, het volk dat in duisternis wandelt, zou licht zien. Maar de vraag is altijd, welk volk is dat? En het korte antwoord is simpelweg de gemeente. Iets ingewikkelder is het de 10 stammen van Israël. Maar staat er ook bij, hoor. Galliërs zijn het. Staat er allemaal bij in Jesaja, wat het maar is, hè. 9. Galilea der heidenen. De kustlanden, aan de zee dus, zullen naar zijn leer wachten. En daarna vers 6, ik de Heere heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en zal u behoeden en ik zal u geven tot verbond des volks, tot licht der heidenen. Des ongetwijfeld de uitspraak waarnaar de woorden van Simeon verwijzen. Een licht der heidenen, een licht tot verlichting der heidenen. En dan zoeken we zo'n tekst op en dan staat er dat tot de Heer Jezus gezegd wordt, van Gods wegen dus, ik zal u bij uw hand grijpen en zal u behoeden en ik zal u geven tot verbond des volks, tot licht der heidenen. En wat het verbond des volks betreft, ik noem het nou maar even, want ik ga er toch niet verder op in. Maar ik heb het wel eens geschreven in een circulaire. Er staat Brit Am en voor zover wij weten betekent het gewoon verbondsvolk. Tot een verbondsvolk, Brit Am. Maar als je het gewoon laat staan, heb je de Hebreeuwse naam voor Brittannië. En als u mij vraagt, is dat precies de, of was dat in elk geval, het centrum van de Keltische volkeren in de tijd en daarmee van de 10 stammen van Israël. Dat is wat er staat. En zoals het hier in de Statenvertaling staat, betekent het überhaupt niks, hè? Ik zal u geven tot een verbond van het volk. Zegt niks, daar kun je niks mee. En dat hebben de vertalers ook niet gekund, dus ze hebben maar woord voor woord letterlijk vertaald en laat het dan maar staan. Waarvoor ook vriendelijk dank overigens. wat het betekent, is inderdaad dat de Heer Jezus zou zijn tot licht der heidenen in het algemeen, voor Bretagne, of dan wel Brittannië in het bijzonder, gelegen aan de eilanden of op de eilanden der zee. Precies zoals het staat in vers 4. En daarna heet het in vers 10, zingt de Heer een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde, een einde der aarde, als je dat een beetje deftig vertaalt, krijg je Angleterre of Finistère, en dat zijn allemaal andere aanduidingen voor de kust van West-Europa in het algemeen, voor Engeland in het bijzonder. Kun je zo op de kaart terugvinden, waar dan ook. Spanje, Frankrijk en inderdaad Engeland, dan vind je die namen steeds terug. En Angleterre is ook zo'n vertaling van de naam einde, hoek namelijk, einde der aarde, Angleterre. Kan niet missen. Ik vertel het niet graag zo heel concreet, want dan moet je concreet bepalen of je dat geloven wilt of niet. En dat vind ik nou ook weer zo belangrijk, nou eigenlijk ook weer niet. Maar waar het om gaat, is dat hier uitgebreid gezegd wordt dat de Heer Jezus zou zijn tot licht der heidenen, tot lof Gods aan het einde der aarde en zo verder. En het wordt nog een paar keer herhaald, vers 12 ook nog. Laat ze de Heere de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. Kortom, de Heere zal uittrekken vanuit Judea, vanuit Jeruzalem, uittrekken enzovoorts. En hij zou de blinden, vers 16, leiden door de weg die zij niet geweten hebben en ook nooit geweten hebben. Het gaat over blindgeborenen, maar u weet, de blindgeborene in Johannes 9 is net zo goed een beeld van die 10 stammen van Israël. Ik zal ze doen treden door de paden die zij niet gekend hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht tot licht maken, nog steeds vers 16. En het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Maar nog steeds gaat het niet over de openbaring van Christus en zijn werk in de wereld of aan de wereld als zodanig. Want hij zou niet schreeuwen of zijn stem verheffen en al dat soort dingen meer. Het gaat om een werk dat hij in het verborgene zou doen. Niet voor het officiële Israël, want dat zijn de Joden, dat is het Joodse volk, maar voor de heidenen. En daarna noemen ze een heidens volk, liefst het belangrijkste heidense volk, naar Bijbelse maatstaven. En dan moet gezegd worden, wel die volken die van de 10 stammen van Israël afstammen, uiteraard. Want die zouden ook in de toekomst delen in dat eerstgeboorterecht van Israël, straks in de openbaring van zijn koninkrijk. Dan zullen ze weer Ami zijn in elk geval, ook hier op aarde. Dat is in onze dagen niet zo. Dus laat niemand u zeggen dat de 10 stammen zijn Israël. De 10 stammen zijn niet Israël, de 10 stammen zijn heidenen. En als je op aarde nu een Israël zoekt, een volk Gods, wel hoeven niet ver te zoeken. Wij als gelovigen maken daar deel van uit. Dat is de gemeente, ik kan het ook niet helpen. Dat er verwarring over bestaat, komt gewoon omdat enerzijds de term wat losjes in de Bijbel gebruikt wordt, maar anderzijds omdat wij gewoonlijk de exacte betekenis van de term niet kennen. Maar, kan niet missen, het gaat om wat in het Nieuwe Testament in het algemeen heet de verborgenheid. Dat wil zeggen, het verborgen koninkrijk van Christus niet onder de Joden, maar onder de heidenen. En daarna sla ik een paar bladzijden om, want dan ben ik in Jesaja 49, waar precies dezelfde dingen staan. Hoort naar mij, vers 1, gij eilanden, luister toe, gij volken van verre. Kustlanden dus heet zoiets. Geïsoleerde landen betekent het eigenlijk. En het hoeft niet noodzakelijk geïsoleerd te zijn, omdat het een eiland is. Het is niet noodzakelijk geïsoleerd omdat het door water omgeven wordt. Een land is ook geïsoleerd als het gewoon ver weg ligt. Maar daarna hebben we het bekende vers 6, ik heb die meerdere malen aangehaald. Dat tot de Heer gezegd wordt, het is te gering dat gij mijn knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En daarna vers 7, koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en ze zullen zich voor u buigen, om des Heeren wil die getrouw is, om de heilige Israëls die u verkoren heeft. En dan vers 8, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen. Dat is een uitspraak die in 2 Korinthe 6 wordt toegepast op onze dagen. Heden is het de wel aangename tijd, enzovoorts. Ik kan niet missen dat het daarover gaat. En vervolgens, ik zal u bewaren en ik zal u geven tot of aan Ik zal u geven aan Britam. Hadden ze het maar niet vertaald, dan stond het er gewoon zwart op wit. Ik zal u geven aan Britam. Het is gewoon een eigen naam. Om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven en zo verder. En om te zeggen tot de gebondenen, in de praktijk de ballingen, gaat uit. En tot hen die in duisternis zou gezegd worden, komt tevoorschijn, dat wil zeggen komt aan het schijnsel, weet u nog, komt tot zijn schijnsel alle volken. Zij zullen op de wegen weiden, op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen, de Heere zal ze leiden enzovoorts. En waar het specifiek is, dat staat in vers 12, ze zullen komen van verre, alle die verre zijn, zij die van het noorden en van het westen zijn. En noorden en westen is gewoon noordwesten, dus zoek het op de kaart maar eens op waar het noordwesten is en je komt er vanzelf terecht. Kijk, en waar het nou om gaat is niet dat ik deze schriftplaatsen zou uitleggen, dan zou ik dat anders moeten doen en langzamer en onder verwijzing naar meer schriftplaatsen met wat degelijker en uitgebreider argumenten. Maar ik doe het met opzet nou niet, want beslot waar het om gaat is dat Simeon in Lucas 2 duidelijk verwijst in zijn uitdrukking een licht tot verlichting der heidenen naar deze schriftplaatsen uit Jesaja 42 en 49 en daarmee dus ook. Wanneer we het opzoeken, blijkt dat hij verwijst naar de uitdrukking zelfs Britam en de eilanden der zee. En daarmee zijn we inderdaad terecht bij tegenwoordige waarheid, zoals Petrus het noemt. Niet alleen de roeping van gelovigen uit alle volkeren tot volk voor zijn naam, maar zelfs specifiek uit 10 stammen van Israël. Hè? Want hoe dan ook, de 10 stammen zijn weliswaar in Israël, maar je blijft ze toch zo aanduiden. 10 stammen uit Israël dan, vooruit. Die vroeger Israël waren en die het in de toekomst zullen zijn, maar meer specifiek daaruit zal de gemeente tot stand komen. En daarna ben ik terug in Lucas 2, waar dan staat, zaligheid die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, en nog een keer licht tot verlichting der heidenen, en daarna, en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En als je het zo leest, dan zou je het zelfs nog zo kunnen lezen dat de uitdrukking tot heerlijkheid van uw volk Israël niet eens zozeer wijst op de toekomstige bekering van Israël onder leiding van het Joodse volk, maar dat het wijst op de tegenwoordige situatie van zaligheid die wel degelijk terecht is gekomen bij hetgeen vroeger Israël was, maar de 10 stammen zijn al sinds het ingaan van de Assyrische ballingschap lo ami en niet mijn volk dus. En anders Loruchama, mocht dat duidelijker zijn. Ga ik nou ook niet uitleggen waarom ik dat zo zeg. Maar als we vragen, wat is Israël en welk volk is nu Gods volk, dan moet toch het antwoord luiden, de gemeente. Wij waren Lo-Ami, zijn Ami geworden. En dat de route daarvan loopt via de 10 stammen, dat is een heel duidelijke zaak, omdat het ook in Romeinen 9 tot en met 11 met grote nadruk naar voren gebracht wordt, onder aanhaling zelfs van schriftplaatsen uit Deuteronomium al zelfs. Hè? Waarmee maar gezegd wil zijn dat deze tegenwoordige of gemeentelijke waarheid wel degelijk hier al ter gelegenheid van de geboorte van de Heer Jezus wordt aangehaald. En als we daarna lezen in vers 33 en Jozef, dan struikelen we niet meer over de naam Jozef. Want zo voor de hand liggend was het niet. Voor de hand liggend zou geweest zijn zijn vader en zijn moeder. Nou ja, zijn wettige vader staat in het volgende hoofdstuk. Dus dat had heel goed gekund. Maar toch even de naam van Jozef. De naam van Maria wordt niet eens genoemd, notabene. Terwijl je zou denken dat zij toch een wat belangrijker aandeel heeft gehad in de geboorte van de Heer Jezus, uiteraard. Hè? Maar er is nog iets waar ik op in wil gaan. Er staat namelijk in vers 32... een licht tot verlichting der heidenen. Maar wat er echt staat, is een licht tot openbaring der heidenen. Het vaste woord voor openbaring, apocalypsis, u weet wel, uit openbaring 1 vers 1, dat wordt hier gebruikt. Het is de enige keer in de Statenvertaling, voor zover ik zo snel heb kunnen nagaan, dat het niet met openbaring vertaald wordt. Maar met verlichting. Hoe dat komt, weet ik niet. Maar het had eigenlijk openbaring moeten zijn. En het is toch wel een beetje van belang, omdat hetzelfde woord openbaring in de praktijk ook het tegenovergestelde is van verberging en dus van verborgenheid. Het gaat dus om het openbaren van verborgenheden. En hoe dan ook, als wij deze tegenwoordige gemeentelijke waarheid niet kennen en we lezen Jesaja 42 en Jesaja 49, zijn het volstrekt onbegrijpelijke hoofdstukken. Maar waar het om gaat, is namelijk om verborgen dingen. Verborgen dingen die geopenbaard zouden worden, nou ja, niet sinds de geboorte van de Heer Jezus, maar in elk geval sinds zijn opstanding uit de dood. Maar de aardigheid is dat voorafgaand daaraan al het tipje van de sluier hier en daar wordt opgelicht en dat gebeurt hier dus ook. Een licht tot openbaring der heidenen. En niet dat vertaling met verlichting niet goed is, immers een synoniem voor openbaring is verschijning en het betekent net als openbaring dat dingen aan het licht gebracht worden. Tot het schijnsel komen is namelijk gewoon verschijnen. En openbaring wil zeggen dat de bedekking weggenomen wordt opdat wat er bedekt was inderdaad in het schijnsel komt. Maar dat het hier gaat om openbaring, dat lijkt me zonder meer duidelijk, omdat deze hoofdstukken in het Oude Testament nu eenmaal spreken over het werk Gods in onze tegenwoordige bedeling. Bovendien, de uitdrukking Jozef en zijn moeder verwonderden zich, die uitdrukking verwonderen heeft in het Nieuwe Testament ook altijd van doen met precies dit, namelijk verborgenheid die geopenbaard wordt en men verbaast er zich over, om maar een ander woord te gebruiken. Ze verwonderden zich. Zo doet de Heer uitspraken en dan staat er, en de discipelen verwonderden zich. En zo doet Paulus uitspraken in Handelingen 13, dacht ik, waar Paulus zegt tot de Joden, ongelovige Joden, in Antiochië, die niet tot geloof willen komen. Hij zegt in vers 40 tot hen, zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Ontleend aan Jesaja 28. Maar ziet gij verachters en verwondert u. En de verachters zijn degenen die het woord Gods verachten, ongelovigen dus in de praktijk. En verwondert u. En waarover zou men zich verwonderen? Wel over het feit dat God een werk doet waarvan men nooit gehoord had. Dat men niet kent. Onverwachts dus eigenlijk. Een werk dat niet tevoren geopenbaard is geworden. Welk werk? Het werk waar Jacobus het over had uiteraard. Dat is hoofdstuk 15 dan, twee hoofdstukken verder. Een werk waarbij God een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. In afwachting van het herstel van Israël en zo verder. En dat dat zo is, dat Paulus dit ook daadwerkelijk bedoelt, en Jesaja 28 dus ook, mogen blijken uit wat Paulus nog meer zegt. U weet, er werd weer ruzie en de Joden werden jaloers toen bleek dat er hier in Antiochië heidenen tot geloof kwamen. Dat is vers 45. En dan vers 46. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf het des eeuwige levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Daar waren ze dus al druk mee bezig inmiddels. En dan, want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zult zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Het zal duidelijk zijn dat deze uitdrukking van Paulus en Barnabas net zo goed ontleend is aan Jesaja 42 en 49. Staat er zelfs in mijn Bijbel onder, verwijzing naar Jesaja 42, 49 en Lucas 2, waar we zojuist vandaan komen. En wat het betekent, wordt de apostel hier duidelijk genoeg gezegd. Namelijk, het Joodse volk zou ongelovig zijn en de Heer zou in plaats van aan de Joden een werk doen onder de heidenen. Waar dan? Wel aan het uiterste der aarde. Want daar zou het licht dat voor de Joden bestemd was terechtkomen. Een volk dat in duisternis wandelt zou licht zien. En waar komt het dus terecht? In Galilea der heidenen. Om de rest van die verzen daar dan maar niet te citeren. Maar ergens anders, hè? Onder de volkeren. En dat is wat ongetwijfeld hier wordt aangehaald. Het moet ook maar duidelijk zijn dat het zo is, maar die term verwondering heeft er dus altijd mee van doen. Hè? Komt gij verachters, aanschouwt en verwondert u, want ik werk een werk in uw dagen, het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En dat werk, dat ongelooflijke werk, naar Joodse maatstaven, dat is niet alleen maar dat heidenen tot geloof komen en dus een gemeentekerk voor mijn part, gemeente vormen in onze dagen, maar het is nog ongelooflijker, namelijk die kerk, die gemeente, wordt officieel, let op hoe ik het altijd zeg, ik zeg het heel nauwkeurig altijd, die gemeente, die kerk wordt officieel gebouwd uit Efraïm en is daarom de erfgenaam van het eerstgeboorterecht dat onder de stammen van Israël gegeven werd aan Efraïm. En maak dat een Jood maar eens wijs. Het is me nog nooit gelukt. En mijn ervaring is dat ook gelovigen uit de Joden, of juist gelovigen uit de Joden, daar helemaal niks van moeten weten en er zeer vijandig tegenover staan, tegen dergelijke opvatting. Waar ik wel nog even op in wil gaan, is dat gebruik van het woord openbaring in Lucas 2. Er ligt tot openbaring aan de heidenen. Want wat verborgen was in het Oude Testament, zou geopenbaard worden in het Nieuwe Testament, dat is inderdaad zo, maar meer specifiek natuurlijk aan de gelovigen en daarmee aan de gemeente en nog nauwkeuriger aan heidenen. Of wat voor de Joden verborgen zou blijven, voor de twee stammen, zou geopenbaard worden aan de 10 stammen, want zo kan ik hem dan ook zeggen. Maar dit is de eerste keer in het Nieuwe Testament, dat vindt u waarschijnlijk net zo verbazingwekkend als ik, het is de eerste keer in het Nieuwe Testament dat dit woord openbaring gebruikt wordt. En het zet meteen de betekenis en de toepassing van de term neer. Zo werkt zoiets. Het is al oud beginsel. De eerste keer dat een woord voorkomt, is in hoge mate bepalend voor de betekenis en toepassing van de term. En dat is hier natuurlijk ook zo. En als we het daarna tegenkomen, krijgen we echt van doen met precies dezelfde dingen. En dikwijls ook met nadruk. Dat wil ik u ook wel laten zien, omdat die term openbaring, mijn zin is, ten onrechte bij voorkeur wordt toegepast op de wederkomst van Christus. Maar openbaring is niet maar van toepassing op de wederkomst van Christus, het is net zo goed van toepassing, en voor ons is dat veel belangrijker zelfs, op het tegenwoordige werk van Christus, waarin hij zich immers openbaart aan ons heidenen. En als ik dan even een lijstje met u doorneem, misschien dat ik er net tijd voor heb, de volgende keer dat de uitdrukking gebruikt wordt, is in Romeinen 2 vers 5. Ik denk dat het een van de schriftplaatsen is die hier niet veel mee van doen heeft, maar terwille van de statistiek, noem ik hem wel. Daar staat gewoon in Romeinen 2 vers 5, maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf het toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke in ieder vergelden zal na zijn werken. Dat dit van doen heeft met de jongste dag uiteindelijk, dat lijkt me duidelijk. Dat is natuurlijk openbaring in uiterste instantie van Christus aan de volkeren. Want hoe dan ook, hij is degene die alle mensen uiteindelijk zal oordelen. Ten jongste dagen, want de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Zo is dat nou eenmaal. En daarna ga ik hem snel voorbij. En dan kom ik terecht in Romeinen hoofdstuk 8, vers 19... Dat is dus echt pas de derde keer dat dit woord openbaring voorkomt. In het Grieks wel te verstaan, hè? In het Nederlands kom je het woord openbaring ook tegen als vertaling van andere woorden. En vandaar dat ik u het lijstje even geef. Romeinen 8, vers 19. Want het schepsel met opgestoken hoofd, rijkhalsend, verwacht de openbaring, dat wil zeggen wacht op, de openbaring der zonen Gods. En in de praktijk is dat de openbaring van de eerstgeborenen. Efraïm, weet je nog, eerstgeboorterecht, 10 stammen van Israël. Maar in de praktijk is het de gemeente natuurlijk. Hè? Het schepsel wacht op de openbaring der zonen Gods. Wij overigens ook, maar dat staat in de volgende verse. Wij verwachten de aanstelling tot zonen ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam, dat is vers 23 en zo verder. Wij wachten daar natuurlijk ook op, maar de Heer zal pas een werk doen aan de schepping vanaf de openbaring der Zonen Gods, vanaf dat wij met Christus geopenbaard zullen worden in de heerlijkheid. Want wij maken in onze dagen deel uit van het verborgen werk van Christus, waarover de Joden zich in de toekomst alsnog verwonderen zullen. En dat het een wonder is dat u en ik behoren tot die gemeente van eerstelingen, dat lijkt me duidelijk. Een heel groot wonder. Grote zaligheid heet dat in Hebreeën. Mijn ogen hebben nu grote zaligheid gezien, dus hè? Hebreeën 2. Daarna Romeinen 16, vers 25. Helemaal aan het eind en eigenlijk in het postscriptum, in het naschrift van de brief, waar staat: hem die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Niettemin, bij God zijn al zijn werken tevoren bekend, maar voor een deel verborgen en ze worden nu geopenbaard, staat er. En voor een deel in deze brief, voor een ander deel zal het nog gebeuren in volgende brieven. En dat is wat ook hier door de apostel feitelijk gezegd wordt. Hè? De openbaring der verborgenheid. Maar het begin van die openbaring zie je dus eigenlijk al in Lucas 2 vers 32. Een licht tot openbaring aan de heidenen. Daarna hebben wij volgende bladzijde. 1 Korinthe 1 vers 7. De getuigenis van Christus is bevestigd onder u, vers 7, alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, in afwachting van, verwachtende de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Het is een vers waarin je natuurlijk met gemak kunt lezen dat het gaat om dingen in afwachting van de wederkomst van Christus. Maar ik wil er toch op wijzen dat je het vers ook kunt lezen als dat men nu, dat wij als gelovigen nu, onze hoop, onze verwachting stellen op wat de Heere Jezus Christus nu zou doen, namelijk zich bekendmaken aan ons, dan wel ons in heel de waarheid leiden, en beide dingen heten wel degelijk openbaring. Met andere woorden, het vers hoeft niet uitsluitend over de toekomst te spreken, het kan net zo goed over het heden gaan. Want uiteindelijk is het zo dat de Heer zich nu aan ons openbaart, weliswaar niet in een zichtbare gedaante, maar dat is ook niet de betekenis van de term. Hij openbaart zich nu aan ons en zal dat voltooien in de toekomst. Daar gaat het om. En verwachtend de openbaring van de Heer Jezus Christus, hoeft het ons aan geen gave te ontbreken. Maar of we daarmee wat gezegd hebben over zijn wederkomst, is nog maar zeer de vraag. Misschien kom ik er later ooit nog wel een keer op terug. Maar eerst dan maar even naar 1 Korinthe 14. Ik wil u graag die teksten meegeven naast elkaar. 1 Korinthe 14, waar de apostel zegt in vers 6... indien ik tot u kwam en sprak vreemde talen, wat nuttigheid zou ik u doen, zo ik tot u niet sprak, of in openbaring, of in kennis, of in profetie, of in lering. De bedoeling is namelijk dat als de apostel spreekt, dat hij ons het woord Gods openbaart. En hij zegt, als ik dat doe in een vreemde taal, dan verstaat niemand het, dus dat heeft geen enkele zin. Daar wordt er niks geopenbaard. Sterker nog, het spreken in tongen, in talen, heeft de functie juist om dingen verborgen te houden. Dat leg ik een andere keer wel weer uit. Maar het gaat om het openbaren van de verborgenheden Gods. En daartoe zou men niet in tongen spreken, maar in klare taal. En daarna vinden we de term dus ook terug in vers 26. Wanneer gij samenkomt, en ieder van u, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een vreemde taal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitlegging, laat alle dingen geschieden tot stichting. Het gaat om het openbaren dus van deze verborgene dingen. En daarna, 2 Korinthe 12, vers 1. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten, namelijk openbaringen des Heren. Als Paulus zegt, als ik me ergens wat op moet beroemen, dan moet ik me erop beroemen dat de Heer mij het een en ander geopenbaard heeft. Hij zegt, maar daarmee kan ik bij jullie niet terecht, want jullie willen het niet horen. Het is niet nuttig, niet oorbaar om het te doen bij jullie, want je wilt toch niet luisteren. Openbaringen des Heren. En waar het dan om gaat, dat weet u, hè? De volgende verzen melden ons dat de apostel Paulus op een of andere wijze opgetrokken is geweest in het paradijs, dan wel de derde hemel, en dat hij daar dingen gezien of gehoord heeft die hij aan de Korintiërs niet kwijt kan. Dat laatste staat dan in de uitdrukking dat het hem niet geoorloofd is te spreken. Er is veel misverstand over, maar als u mij vraagt, wie stond hem niet toe dat te spreken, dan moet ik u zeggen dat dat niet de Heer was, want het was de bedoeling juist van de Heer dat hij ze wel zou spreken, maar het waren de Korintiërs die hem dat niet toestonden. Ze wilden niet luisteren namelijk. Daarna vind je de term meteen in vers 7. Opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Een andere keer leg ik weer uit dat die scherpe doorn in het vlees, dat zijn gewoon de Corinthiërs. Moeilijker is het niet, het is een heel simpele aangelegenheid. Is vandaag niet aan de orde verder, maar wel is duidelijk waar het om gaat. Hier staat twee keer die term openbaring. Het gaat uiteraard om het bekendmaken van goddelijke tegenwoordige waarheid. Bekendmaken van wat in voorgaande eeuwen verborgen was en wat onder andere dan via de apostel Paulus zou geopenbaard worden. En de Heer had het zelf aan Paulus geopenbaard. Tegenwoordige gemeentelijke waarheid, dat is wat het is. Weer een bladzijde omslaan, Galaten 1, ik lees vers 11. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens, want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Betekent dat zijn wederkomst? Nee, hier niet. Misschien in openbaring 1 dan, hè, vers 1. De openbaring van Jezus Christus. Maar hier is de gedachte dat Jezus Christus het een en ander bekend maakte. Namelijk het evangelie zoals Paulus het verkondigt. Toch? Dat is openbaring van Jezus Christus hier. Dus we zouden op onze hoede zijn bij het lezen van de uitdrukking. Maar waar het om gaat is dus een lering, een boodschap die de apostel zelf van de Heer Jezus ontvangen heeft. Want hij is licht der heidenen en hij verlicht deze Romein, Paulus, met dit licht, met deze leer, met deze boodschap enzovoorts. En Paulus zal de boodschap vervolgens prediken. Dat is 1 vers 12. En hoe de Heer het aan hem geopenbaard heeft, zegt hij in vers 17. Namelijk moet geweest zijn ergens in Arabië dat het gebeurd is. En aangezien er een berg in Arabië ligt die Sinaï heet, volgens hoofdstuk 4 van dezezelfde brief, denk ik dus dat Paulus op de berg Sinaï geweest is. En of het dan in het lichaam of uit het lichaam was, weet ik niet, maar daar heeft God hem deze dingen geopenbaard. Volgens 2 Korinthe 12, dan wel Galaten 1. Openbaring, dat is wat het woord betekent. In 2 vers 2 staat het trouwens ook, waar Paulus zegt dat hij naar Jeruzalem ging door openbaring. Voor ons niet van al te groot belang in dit verband, maar het wil wel zeggen dat de Heer zelf tot hem gesproken heeft uiteraard. En zei Paulus naar Jeruzalem, jongen, ga maar eens vertellen wat ik gedaan heb. En zo kom je dan in Handelingen 15 terecht, waar dan deze woorden van Simeon weer worden aangehaald. Ja, het sluit precies dat verhaal. Hè? Dan heb ik, om de opsomming te completeren, Efeze 1, vers 17... waar Paulus bidt opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Zijn kennis staat er dan. God zal ons geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Met dezelfde gedachte. Dat wat verborgen was in de Oudtestamentische schriften en Oudtestamentische tijd, zou aan ons bekendgemaakt worden. Want de Heer is licht tot openbaring der heidenen. Niet maar in de toekomst, maar juist en vooral in het heden, waarin hij tot de gemeente spreekt en die gemeente onderwijst. En als het ergens duidelijk is, is dat toch ook in Efeze 3 vers 3, volgende tekst. Indien gij maar gehoord hebt, vers 2, van de bedeling, heerschappij, dan wel huishouding, der genade Gods, dat is onze bedeling dus, die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. Vers 5, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, en zo verder. Gaat bijvoorbeeld om de uitspraken van Jesaja 42 en 49, om maar eens wat te noemen, die aan Paulus bekendgemaakt zijn en die via hem aan ons bekendgemaakt worden. Openbaring dus van verborgenheid. Onze bedeling heet trouwens, volgens de grondtekst althans, in vers 9, de bedeling der verborgenheid. En daar gaat het maar om, hè. Dan heb ik nog voor u 2 Thessalonicenzen 1, vanaf vers 6. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden, degene die u verdrukken. En u die verdrukt wordt, verkwikking met ons. In de openbaring van de Heere Jezus van de hemel, met de engelen zijner kracht, met vlammend vuur wraakdoende over degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn, en zo verder. Waar het om gaat in dit vers is dat het recht is bij God om verdrukking te vergelden aan degene die ons verdrukken. Maar wanneer doet hij dat? Er zijn mensen die ons verdrukken en er staat dat het Gods recht is om hen weer te verdrukken. Maar wanneer zal hij dat dan doen? Dat zou hij dan toch ook moeten doen terwijl ze nog leven, of niet? Gewoon in deze tijd dan toch? Zolang de opname nog niet heeft plaatsgevonden. En als die wel heeft plaatsgevonden, komt die verdrukking überhaupt wel daarna. Dus dat maakt geen verschil. Nee, ik probeer u erop te wijzen dat deze versen weliswaar met gemak vooruitgeschoven kunnen worden naar de toekomst, maar dat dat echt niet noodzakelijk is. Het gaat om de algemene waarheid dat God het recht heeft, want dat is de betekenis van alzo het recht is bij God, om te verdrukken, u weet wel, hem komt de wraken toe enzovoorts. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden degene die u verdrukken, en ons die verdrukt worden, vergeldt hij verkwikking. Wanneer dan? Ja, in de toekomst. Ja, natuurlijk. Maar de vraag is of het vers dat zegt. En mijn idee is verniet. Bovendien, ik kan u wel vers aanreiken waar staat dat de Heer ons nu verkwikking geeft. En nu verlossing geeft van onze vijanden. Die zijn er genoeg. Dus het is helemaal geen noodzaak om het meteen naar de toekomst te schuiven. Al moet gezegd worden dat er uiteindelijk een definitieve oordeel, of moet ik zeggen, de voltooiing van dat oordeel, van het voortbrengen van het recht Gods, inderdaad plaatsvindt in de toekomst. En dat vind je dan ook genoemd. Maar wat dus heet de openbaring van de Heer Jezus Christus van de hemel, is niet noodzakelijk zijn wederkomst, het is net zo goed zijn ingrijpen, kortom zijn werk nu in onze dagen. En als hij ons verkwikking geeft, is het toch doordat hij zich aan ons bekend maakt, en ons onderwijst, doordat we hem leren kennen, en hij nu een werk aan ons doet, dat is openbaring van de Heer Jezus aan ons, en dus verlichting, openbaring aan de heidenen. En voor zover de engelen in het werk betrokken zijn, wel eens niet alleen maar in de toekomst, dat is nu toch ook zo? Die worden nu toch uitgezonden ten behoeve van degenen die de zaligheid beërven zullen. Daarna heb ik nog voor u 1 Petrus 1 vers 7. Waar natuurlijk in de voorafgaande versen gesproken wordt over toekomst. Over een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En over dat wij bewaard worden voor de erfenis. In afwachting daarvan worden wij beproefd, of zijn wij bedroefd door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Openbaring van Jezus Christus. In Galaten 1 was dat niet de toekomst. Ik heb het ontvangen, zei Paulus, door de openbaring van Jezus Christus. En dat is niet zijn wederkomst. En nou hier, dat de proeving van uw geloof bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid. Wanneer? In de openbaring van Jezus Christus. Maar je kunt ook vragen, hoe? En dan is ook het antwoord, in de openbaring van Jezus Christus. Hoe heeft Paulus de evangelie ontvangen, dat hij predikt? Wel, door de openbaring of in de openbaring van Jezus Christus. En waarom zouden we hier dezelfde vraag niet stellen? Hoe wordt dat tot lof en eer en heerlijkheid? Wel, in de openbaring van Jezus Christus. In het werk dat hij nu aan ons doet. In dat hij nu zich aan ons bekend maakt, namelijk de lof Gods, de eer Gods. Daar gaat het toch over, lof, heerlijkheid, eer. Lof Gods, eer, heerlijkheid, bekend maakt aan of in de grote gemeente. Dat is toch wat hij nu doet? Bovendien heb ik u ook al eens voorgehouden dat ons weliswaar heerlijkheid beloofd is, maar wat ons beloofd is voor de toekomst, is dat die heerlijkheid geopenbaard zal worden. En wat ons beloofd is voor het heden, is dat we de heerlijkheid zouden ontvangen. Hebben jullie nog? De Bijbelse gedachte dat we nu heerlijkheid ontvangen en dat die in de toekomst geopenbaard wordt. Wij verwachten namelijk niet de heerlijkheid, wij verwachten de openbaring der heerlijkheid. En als hier dus staat, opdat het bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, moet toch duidelijk zijn dat dat heel goed nu het geval zou zijn. Ons leven nu zou toch zijn tot lof, eer en heerlijkheid Gods. En het doorstaan van de verzoekingen, dan wel beproevingen van vers 6 en 7, dat zou toch nu plaatsvinden, zou nu toch zijn tot lof en eer en heerlijkheid. En we zouden daar deel aan hebben. In elk geval, als het gaat om verzoekingen, verdrukkingen, moeilijkheden in het leven, zegt mijn moeder altijd, daardoor leren wij de Heer kennen. Dus die heeft er geen moeite mee. Die zegt dus uiteindelijk ook, nou, daardoor openbaart de Heer zich aan ons. En dat is ook zo, daardoor leren wij de Heer kennen. Nu, bovendien, het volgende vers gaat nog steeds in de tegenwoordige tijd, vers 8. De welke gij niet gezien hebt en lief hebt, in de welke gij nu, hoewel een niet-ziende, maar gelovende, u verheugt met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Wanneer dus heerlijkheid? Nu. Pas in de toekomst is sprake van zijn wederkomst, maar in het heden verwachten wij ook de openbaring van Jezus Christus. Alleen niet in een zichtbare gedaante. En datzelfde lezen we ook met nadruk, lijkt mij, in vers 13. Daarom, opschortende de lenden uw verstands, 1 Petrus 1, vers 13, en nuchter zijnde hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Let erop, het is exact dezelfde uitdrukking als die van vers 7. In de openbaring van Jezus Christus. En hier lijkt het mij nogal onmogelijk om de uitdrukking slechts van toepassing te brengen op zijn wederkomst. Want genade die u toegebracht wordt, staat er niet. Genade die u toegebracht zal worden in de openbaring van Jezus Christus. Bovendien, ik hoef toch niet uit te leggen dat wij nu leven uit genade en staan in genade en leven onder de heerschappij van genade en de troon der genade en de bedeling van de genade. Bovendien ken ik mensen die zouden protesteren en zeggen, ja, maar straks in de toekomst, in de wederkomst van Christus, dan hebben we geen genade meer nodig. Dan zijn we vrij van zonde. De redenering is weliswaar niet helemaal correct, maar wel voor de hand liggend, denk ik altijd. Nee, nu zouden wij de lenden opschorten en nu zouden wij volkomenlijk hopen op de genade die ons nu toegebracht wordt. Rijkdom zijn de genade met welke hij overvloedig is over ons. In alle wijsheid uit de Efezebrief, zie. Maar er staat die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Petrus leert kennelijk dat Jezus Christus zich nu aan ons openbaart. En waarom ook niet? Dat is toch precies wat Jesaja 42 en Jesaja 49 leren. Ik heb u gesteld tot licht der heidenen. En Simeon zegt een licht tot openbaring der heidenen. En Paulus zegt, ik predik nu aan de heidenen, want het is de vervulling van deze uitspraken uit Jesaja. Gebeurt dus nu. Nog een keer, wat was het, vers 13. Hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Want wat houdt die openbaring van Jezus Christus in en dus die genade die ons wordt toegebracht? Dat we niet meer onwetend zijn en dus dat we onderwezen worden. Kortom, het licht schijnt tot ons in duisternis die in duisternis waren. De Heer openbaart zich aan ons, niet aan de Joden, niet aan de wereld, maar specifiek aan de gelovigen en dus inderdaad in de gemeente. En dat staat er dan feitelijk ook. En dan heb ik er nog maar twee voor u, dat is 1 Petrus 4. Vers 12. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Dat gaat in elk geval over de toekomst. Want wij zouden verwachten de verschijning, dat is een synoniem voor openbaring, in Titus 2. Wij zouden verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Heerlijkheid wordt geopenbaard pas in de toekomst, dat is ook inderdaad zo. Maar niettemin, wij zouden er nu al deel aan hebben. En voor zover we er deel aan hebben, is hij weliswaar niet zichtbaar, maar dat zal in de toekomst wel het geval zijn. Namelijk bij de verheerlijking of verlossing van ons lichaam. In de praktijk dus ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En dus, men zou zich niet al te zeer bezorgd maken over de verzoeking. betekent gewoon dat we deel hebben aan het lijden van Christus. Zie je wel, we leren de Heer doorkennen. En zo openbaart hij zich aan ons. Maar de heerlijkheid als zodanig zal pas geopenbaard worden in de toekomst zelf. Het sluitstuk van het verhaal is daarna Openbaring 1, vers 1. Daar heb ik ze allemaal genoemd. Hoeveel waren het er? 18, geloof ik. Openbaring 1, vers 1. De openbaring van Jezus Christus. Is te beschouwen als titel van het boek. Dat ligt heel voor de hand natuurlijk, omdat er al een titel boven staat, namelijk Openbaring aan Johannes, van Johannes desnoods. Maar het is meer de weergave van wat het boek bespreekt. Namelijk de openbaring van Jezus Christus, uiteindelijk aan alle volkeren. En voor zover de titel of aanhef van het boek, het is een openbaring van Jezus Christus aan Johannes. En als we het niet specifiek over de betekenis van de term openbaring hebben, dan is de algemene gedachte altijd geweest dat het boek eigenlijk zou moeten heten Openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Omdat het dat is namelijk. Maar u weet, dat is niet in zijn wederkomst, maar dat is al lang geleden gebeurd, terwijl Johannes leefde. Openbaring van Jezus Christus aan zijn dienstknecht Johannes wordt het dan voluit eigenlijk. Maar verder, het onderwerp van het boek is uiteraard de openbaring van Jezus Christus. Hoe hij zich bekend maakt, definitief, aan alle volkeren, alle mensen over heel de aarde. Dat hij zich bekend maakt eerst aan de gemeente, dat is waar, maar dat is niet specifiek het onderwerp van dat Bijbelboek uiteraard. Dat is het onderwerp van die brieven die we zojuist wat doorgebladerd hebben. Maar hoe dat ook zij, als in Lucas 2 wordt aangekondigd dat deze Jezus Christus zou zijn een licht tot verlichting der heidenen, staat daar dus een licht tot openbaring aan de heidenen. En dat is precies de vervulling van niet alleen Jesaja 42 en 49, maar het is in elk geval ook de vervulling van al die schriftplaatsen die zeggen dat de Heer Jezus, de Messias, na zijn opstanding zich zou bekendmaken, eerst en vooral aan de zijnen, aan zijn broeders, aan een grote gemeente, en hij doet dat vandaag. En daar leven wij uit. En het aardige is dan dat meteen bij de geboorte van de Heer Jezus deze uitspraken al gedaan worden. Wordt meteen aangekondigd welk werk God door hem zou doen, inmiddels gedaan heeft voor een deel, maar in belangrijke mate nog steeds doet, want het is natuurlijk belangrijk, hè? God heeft een werk door hem gedaan in die paar jaren van de dagen zijns vleeses. Maar God doet een groot werk waarover men zich zou verwonderen in onze tegenwoordige lange, nou, langste periode moet ik eigenlijk zeggen, uit de heilsgeschiedenis. En we zouden ons realiseren dat het God zelf is die zich aan ons wil openbaren. En dat hij dat doet door de Heer Jezus Christus, die ons dus geworden is wijsheid van God. Amen.